again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Hallo, dag allemaal. En bedankt om weerom een aflevering te downloaden van onze podcast Geschiedenis voor Herbeginners, uw gesproken dagblad in virale tijden. We beginnen met een mededeling van een trouwe luisteraar ergens uit Engeland.
We should take comfort that while we may have more still to endure, better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
Ja, dank je wel. Dat was dus Lilibet, een vriendin van ons, of toch zeker een betere kennis. Die woont ergens in Engeland en die is naar eigen zeggen een fervent luisteraar al sinds de allereerste aflevering van ons gesproken dagblad. Nu, de mevrouw is toch al in de 80, een stukje rondwaggelende geschiedenis, en die wilde per se toch nog iets zeggen en op deze manier alle luisteraars een hart onder de riem steken, want ze wist hoe groot onze bereik was. Ja, zoiets weigert je niet. Onze senioren hebben ons nodig vandaag. En vandaag begint de paasvakantie. Het is er meteen in die ons hele leven bijblijven zal. Met ons gesproken dagblad hopen we toch een steentje bij te dragen aan het atypische karakter ervan. En we hebben heel wat positieve reacties gekregen. Blijf dit doen. Graag horen we van u waar en wanneer u naar ons luistert. En of u vragen, opmerkingen, correcties, ja, ik maak wel eens een fout, mea maxima culpa, en verzoekjes heeft. Zo kregen we bijvoorbeeld binnen Saar uit Mortsel doet het gras af met onze podcasts in de oren. En Filip uit Londen die stuurt uien snijden en te weten komen waarom het zo stonk in Versailles. Check! Zo kregen we een heel interessante vraag van Bart, een vriendelijke jongen uit Mortsel. Hij schrijft, het is echt maar een detail hoor, maar in je gesproken dagblad zeg je dat Louis XIV wellicht een schuld naliet van 1,7 miljard pond. Waarom spreek je over pond en niet over de gouden Louis of livre? En waren dat de toenmalige waarde of de huidige? Hoeveel zou dat vandaag zijn in euro? Ik vraag me zoiets altijd af als ik bedragen uit andere periodes hoor. Ja, dat is een zeer terechte vraag uiteraard, Bart. En geen voor de hand liggende om te beantwoorden. Ik gebruik in het Nederlands pond, maar ik heb het wel degelijk over de livre tournois, zoals het in het Frans heette toen, het betaalmiddel in Frankrijk. En eigenlijk is het onmogelijk om bedragen uit vroegere tijdperken om te rekenen naar hedendaagse euro's. Dat komt omdat in de tijd van Louis XIV een economie en de waarde van een munt eigenlijk gekoppeld is aan een beschikbare goudvoorraad. En de economie van vandaag die werkt zo niet meer. Wat men wel heeft, dat zijn omrekentabellen. Men weet exact hoeveel gram goud het pond tournoi in een welbepaald jaar waard was. En we hebben natuurlijk onze huidige goudprijzen. Dus als je het zou omrekenen naar onze huidige goudprijs, dan komt het overeen met 22 miljard euro, 873 miljoen en 727.133 euro. Een waanzinnig bedrag en ik geloof niet dat iemand over zoveel goud beschikt vandaag. Toch zegt het weinig over de koopkracht. Hoe kan men dan inschatten hoeveel koopkracht zo'n bedrag eigenlijk vertegenwoordigt? Dan vergelijken economische historici doorgaans een bedrag met een jaarloon van een geschoold arbeider in dat land in dat jaar. Een geschoold arbeider was iemand die een meestertitel had behaald in een ambacht. Online voorlopig niet te vinden, maar ik zet mijn zoektocht verder. Jordi uit Brussel, die luistert naar de podcast tijdens het kuisen. Zeer boeiend schrijft hij, maar ik vraag me wel één ding af. Moeten we dit allemaal kennen voor het examen? Uiteraard komt er geen examen, Jordi, maar ik ben wel aan het nadenken over een grote geschiedenisquiz. Ik ken Jordi overigens nog van toen ik voor de Universiteit Antwerpen werkte en Jordi heeft zelf een podcast over jazz, getiteld The Audiophiles. Hij schrijft, eindelijk is een podcast die goed gescript is en niet iemand die random in zijn microfoon begint te lullen. Liesbeth uit Antwerpen. Als ik het goed begrepen heb, is er onder historici geen eensluidende definitie voor genocide. Deze vraag naar aanleiding van de discussie over het neerslaan van de boerenopstand in de Vendée door het Franse revolutionaire leger tijdens de radicale periode. Wel, er is wel degelijk een officiële definitie van genocide. Die is opgesteld door de Verenigde Naties in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Maar het is natuurlijk moeilijk om een juridische term met terugwerkende kracht toe te passen op het verleden. Het is namelijk niet zeker of de Franse Revolutie als doel had om al die inwoners van de Vendée uit te roeien omwille van bijvoorbeeld hun geloof, hun katholicisme, of dat ze gewoon een bloedbad wilden aanrichten om een voorbeeld te stellen. We kregen ook positieve reacties binnen van leerkrachten. Zo is er Annelies uit Dendermonde en die zegt: knap, heel aangenaam om naar te luisteren, duidelijk en overzichtelijk. Ik zal mijn leerlingen deze week laten luisteren naar het Gesproken Dagblad als voorbereiding op haar lessen over de Eerste Wereldoorlog, die dan hopelijk ergens na Pasen kunnen plaats hebben. Ook van andere leerkrachten, geschiedenis of niet, kregen we al opgetogen reacties binnen. Wij weten hoe een kritisch publiek leerkrachten zijn, dus dit is voor ons een echte opsteker. Een dikke merci. Ook kregen we al een heleboel verschillende verzoekjes voor toekomstige onderwerpen voor het Gesproken Dagblad. Sommige komen vaak terug, zoals deze. Het conflict Israël-Palestina. Ja, dat kan zeker. Ik ben aan het nadenken over een losstaande aflevering waarin ik het conflict, voor leken, beknopt, doch genuanceerd, uit de doeken tracht te doen. Iets wat blijft terugkomen is de Koude Oorlog. Er worden al verzoekjes rond de Cubaanse rakettencrisis, de Vietnamoorlog, de Berlijnse muur, de Russische revolutie en het einde van de tsarenfamilie, dus Russische geschiedenis in het algemeen. We nemen het mee. Het idee begint intussen post te vatten om daar een lange reeks aan te wijden. Het moet wel een lange reeks zijn, want uiteindelijk gaat het om de hele tweede helft van de 20e eeuw. Dan hebben we Aisling, een vriendelijk meisje uit Londen, weer al. En zij vraagt om koloniale geschiedenis, de geschiedenis van Belgisch-Congo en de Congolese onafhankelijkheid. Dat klopt, een hele terechte vraag. Mij is het ook altijd opgevallen dat koloniale geschiedenis iets is dat in ons land vaak stiefmoederlijk is behandeld. Maar ja, het is dan ook beter om een kaars aan te steken dan om te klagen over de duisternis, dus wij zullen er onze aandacht aan wijden. Cedric stuurt ons: moest je ooit eens tijd hebben, misschien iets oudheidkundigs eraan toevoegen aan onze lijst onderwerpen? Ja, zucht, een heel goed verzoek. Maar in feite mijn Achilleshiel. De Romeinse Republiek daar gelaten ken ik heel weinig over antieke, klassieke geschiedenis. Dus daar zal ik een hulplijn voor trachten te zoeken. I'll get back to you on that. En tenslotte, een tijdperk dat ook veel populariteit geniet, is de vroegmoderne geschiedenis. Zo vraagt Julie uit Turnhout: doe eens iets rond mijn geliefde Erasmus of Thomas More. Dan hebben we ook Michael, een geschiedenisleerkracht uit Sint-Truiden, die vraagt om de 80-jarige oorlog of de Ottomanen. Wordt allemaal toegevoegd en hopelijk is de aflevering van vandaag voor jullie dan een meevaller, want die gaat helemaal over de vroegmoderne tijd. Namelijk het waaraf en waaraan van de heksenvervolgingen. Opdat u vandaag extra meeleven zou met ons onderwerp, beginnen we met een zelftest. 8 vragen die uitmaken hoeveel kans u maakt om in de 17e eeuw als heks te worden gebrandmerkt. Neemt u iets om te schrijven, indien u denkt de tel tot 8 te verliezen. Klaar? Daar gaan we. Test of je een heks bent.
Vraag 1.
Bent u van het vrouwelijke geslacht? Indien u biologisch niet tot het vrouwelijke geslacht behoort, zet u bijgevolg geen streepje.
Vraag 2.
Woont u alleen? Indien u alleenstaand of individueel woonachtig bent, zet u een streepje.
Vraag 3.
Houdt u dieren in huis? Als voorbeeld mogen gelden een poes, kikker, hond, pad, dwerghamstertje of een rat.
Vraag 4.
Heeft u ooit om liefdadigheid verzocht? Heeft u bijvoorbeeld ooit geld van iemand gevraagd of geleend? Of bij het uitgaan iets geconsumeerd en vervolgens stiekem of onbewust geen rondje terugbetaald?
Vraag 5.
Heeft u ooit een dispuut gehad met uw buren? Indien u nog nooit gekrakeel heeft gehad met iemand in de straat, iemand in uw straat heeft buitengesloten of genegeerd, zet u vooral geen streepje.
Vraag 6.
Heeft u ooit bedreigingen uitgesproken jegens iemand? Indien u nooit iets zegt als daar krijg je nog spijt van, of dat gaan we wel eens zien, of wie laatst lacht, best lacht, of mijn onkel is wel police, hoeft u geen streepje te zetten.
Vraag 7.
Heeft u ooit iemands toekomst voorspeld of een remedierend kruid toegediend? Deze vraag is voor dit segment van het luisterend publiek dat nooit een horoscoop voorlas of een Rucola-bonbon uitdeelde. Die zetten derhalve geen streepje.
Vraag 8.
Heeft u een levendige verbeelding? Volgende mensen zetten geen streepje. Zij die nooit iets over zichzelf, hun familie of de wereld hebben verzonnen en die nooit iets geloven zonder dat zij dat met eigen ogen zagen.
Wel, hoe heeft u gescoord? Eens kijken. Indien u niet meer dan 2 streepjes heeft moeten zetten, dan bent u veilig. Het dorp incrimineert wel een verdachter sujet. Indien u tussen de 2 en 4 streepjes heeft moeten zetten, blijft u de komende weken beter binnen. Enkele dorpelingen met wie u in onmin leeft, zijn u intussen in discrediet aan het brengen op het dorpsplein of bij de plaatselijke bakker. Indien u tussen de 4 en 6 streepjes heeft gezet, begint u zich alvast mentaal voor te bereiden aan een scherp verhoor. Enkele nieuwe marteltechnieken garanderen naar verluid spoedige loslippigheid. Indien u meer dan 6 streepjes heeft, begeeft u zich maar beter vrijwillig naar de plaatselijke gevangenis. Het is tevens alleen een kwestie van wanneer de bewijslast tegen u volstaat om u tot de doodstraf te veroordelen. Indien u 8 streepjes heeft, denk aan ons gewone stervelingen terwijl de vlammen van de brandstapel aan uw voeten likken. Het klinkt misschien wat vreemd. Heksen hebben wel degelijk bestaan. Je werd een heks omdat het dorp of de wijk je als een heks aanduidde. Er zijn heksenprocessen geweest, ook in onze streken. En om ons nog beter in te leven met ons onderwerp, vlooien we de zaak tegen 1 vermeende heks in het bijzonder uit. En daarvoor heb ik contact opgenomen met Tamara van de Perre. Zij is plaatselijk historica in Lier en zij is van specialiteit toxandrologe. Zij is kenner van de Kempen. Ik laat haar haar eigen onderzoek uit de doeken doen.
Ja, hallo, ik ben Tamara en ik doe plaatselijk onderzoek naar de heksenjachten in de regio Lier-Mol-Herentals. Die heksenjachten hebben bronnen nagelaten, vooral processtukken en verslagen van ondervragingen. Door die te analyseren, kunnen we dan een zaak reconstrueren tegen een ongelukkige vrouw, Katelijne van den Bulk. We zitten in begin november van het jaar 1589. In Lier is er een meisje gegezeld, Anneke Faas, en die heeft toegegeven samengewerkt te hebben met Katelijne. Die zou haar als heks hebben opgeleid en samenkomsten houden met tovenaressen. De schout van Lier, dat is wat wij vandaag een openbaar aanklager zouden noemen, laat die Katelijne arresteren en voor de schepenbank leiden. Schepenen in het Ancien Regime, dat waren plaatselijke rechters. Zo'n 2 weken zou de zaak duren, met getuigen ten lasten en ten onlasten. Voor de schout was Katelijne's gemeene faam, dat is haar reputatie binnen de gemeenschap, van een doorslaggevend belang. Hij baseerde zijn oordeel dus heel hard op wat haar buren over haar zeiden. En dat is allemaal opgetekend. Ik heb hier een overzichtje van een paar verklaringen van een paar lierenaren.
Ah wel, ik heb altijd al een kwaai suspice gehad. Want dat wicht kon soms wel heel gealtereerd doen.
Sst, je hebt dat niet van mij. Maar die heeft al zelfs hier een pad. Kun je het geloven? En dan zit ze dit zo wat te streelen naar hartvuur.
Soms wordt ze helemaal geil. En dan begint ze te beven. Als waren ze van de duivel bezeten.
Het is nou niet voor het een of het ander, hè. Maar die keien van de wei ernaast zijn al een paar keer goed ziek geweest.
Verdorie, dat is hier weer aan het tonderen. Je zult zien, dat is van die Katelijn. Die heeft van die speciaal drankjes. En als ze die gebruikt, dan begint het hier altijd omweren. Mannetjes, mannetjes, mannetjes. Miserie. Wij zitten hier dus met een heks.
Ja, ja. En ze vindt van geen vreemden, hè. Uw moeder, was dat ook geen heks?
Wel, een aantal van deze zaken wordt op het proces bevestigd door 11 mannen en 3 vrouwen tussen de 22 en 61 jaar. Voor de schout staat het nu vast. Katelijn is een heks in dienst van de duivel. Dat de verdediging dat maar eens probeert te weerleggen. Katelijn had dus wel degelijk een advocaat, een man uit Nijlen. Ook hij heeft verslagen bijgehouden die ik heb geanalyseerd om de rechtsgang te reconstrueren. Dit is van 17 november 1589, naar aanleiding van de verdediging van Katelijn van den Bulk en dus opgetekend door haar advocaat, de Nijlenaar Thomas van Hol.
Zij toegegeven aan de schout dat ze Anneke Faas goed kent. Maar dat van die pad, dat is een vuil leugen. Dat is verzonnen, omdat ze ooit eens een keer tegen iemand eigen zei dat die geen pad mocht toedoen. Dat verhaal, hè, dat doet er eigenlijk ook niet toe. Want dat is gelijk dat ik hem opgeschreven in een zaken die natuurlijk en de dagelijks geschiedt in vuilerlei plutsen. Als verdediging roep ik dan ook op 5 mannen en 10 vrouwen tussen de 19 en 82 jaar. Er zijn wat geburen bij en niemand minder dan de pastoor van Hurthout. Toch wel een heel respectabele mens. We gaan benadrukken in ons procesvuring dat ze kerkelijke plichten regelmatig vervult. Hè? Zondags naar de mis, zo te bicht gaan. We zijn dan ook nieuwerens iemand tegengekomen die er van gedunte of vorm zien veranderen. Hè? En die pad waar het al sprake van was thuis, die heeft de meid na tijd er wel buiten geschot. Dat was een normale pad. Hè? De kat speelde ermee, stak dat in de bakjes. Kan hij zeggen, dat biest is er nooit ziek van geworden. Hè? Ik benadruk dus dat de verklaring van die snotaap van dat Anneke Faas rechts ongeldig is. Die is nog geen 18 jaar. De reputatie van mijn cliënt als heks is niet door de feiten gestaafd, maar het product van achterklap. En op den buiten, daar wordt wat geroddeld. Op basis dus van deze feiten, achter wel, een verhoor met zo'n pijnlijke consequenties niet gerechtvaardigd.
Maar het dossier van de advocaten spijt, is de Schepenbank toch van oordeel dat Katelijn zogenaamde scherpe examinatie moet ondergaan. Dat is dus foltering. En de pijnsessies vinden plaats op 22 en 23 december. Van deze scherpe examinatie zijn trouwens ook verslagen bewaard in het stadsarchief van Lier.
Zij verklaart eveneens tijdens scherpe examinatie dat de duivel haar ooit een zalfje gegeven heeft, waarmee ze haar hoofd en borst ingestreken heeft. Op hetzelfde moment werd ze vervoerd naar een leegstaand en verlaten huis, ergens tussen Herentals en Geel, waar ze een aantal medeplichtigen vond. Met hen heeft ze gegeten en gedanst. Ze waren daar met 5 vrouwen en elke vrouw was vergezeld van haar persoonlijke duivel. Ze verklaart dat daar een duivel haar naar het lege huis gedragen had en haar onder andere vleeselijk bekend had. Ze verklaarde eveneens dat hij overal zo koud was als ijs,
Op de pijnbank heeft Katelijne dus uitgebreide bekentenissen afgelegd. Vleeselijk bekennen is in feite geslachtsgemeenschap hebben. En het geloof bestond dat de duivel op die plek ijskoud was. Anneke Faas wordt er weer bijgehaald en Katelijne beaamt alles wat hij had gezegd over dat aanleren van toverkunst en God afzweren ten voordele van de duivel. 30 december vraagt de schout van Lier de schepenbank om de beklaagde te veroordelen tot verbeurdverklaring van lijf en goed en de terechtstelling op de brandstapel. 3 dagen later verschijnt Katelijne voor de laatste keer voor de schepenbank. Ze bevestigt de bekentenissen, maar bidt op haar knieën voor genade. Toch volgt het vonnis de strafvordering van de schout. Op 20 januari is het dan zover. In Putjewinter, terwijl de stenen uit de grond vriezen, wordt ze verbrand. Ze had nog 1 gunst gekregen van de schepenbank. Ze was eerst met een koord gewurgd.